20, waar Abraham op zichzelf heeft vertrouwd. Er staat verder niks achter, het is zo'n opmerking. Maar ik neem het maar zo dat bij al die geloofshelden die wij hier zien, daar is natuurlijk ook een andere kant van het verhaal. Ze hebben allemaal ook op heel belangrijke momenten gefaald. Dat staat hier niet bij. Het is heel opmerkelijk dat eigenlijk van al het falen van oud-testamentische gelovigen niets in het Nieuwe Testament is teruggekomen. Eén uitzondering na, dat is in Romeinen 11, waar herinnerd wordt aan het feit dat Elia zegt, ik ben alleen overgebleven. Het moet wel heel ernstig zijn dat dat het enige is wat vermeld wordt. Maar het falen uit het leven van Abraham, die hele episode met Hagar, en dat staat er niet bij. En zoals met Mozes, dat hij niet in het beloofde land mag binnengaan. Zeg maar rustig, hun ongeloofsmomenten, daaraan wordt niet gerefereerd. Hun geloofsmoment. We hebben zelfs gezien dat hij door het geloof Egypte verliet. Sommigen willen dat toepassen op de uittocht, maar daarna nog over het Pascha gesproken. Ik denk echt dat dat de vlucht uit Egypte was. Daar kun je heel menselijk naar kijken en zeggen, ja, dat was de gevolgen van zijn eigen zwakheden en fouten. Maar je kunt ook ernaar kijken naar diezelfde gebeurtenis vanuit het gezichtspunt van het geloof. Het gaat hier niet om het ongeloof van de oud-testamentische gelovigen. Daar is ook genoeg over te zeggen. Maar over het geloof. Vers 39 van Hebreeën 11. Kunnen we dat in verband brengen met de verheerlijking op de berg? Nou, zeker als een voorsmaak van datzelfde waar de ouden naar uitgezien hebben. Heb je in een soort tableau een voorproefje van wat het vrederijk zal betekenen. Christus die daar verschijnt in heerlijkheid. En met hem de oud-testamentische gelovigen, voorgesteld in de personen van Mozes en Elia. Als een soort, zoals gezegd, een tableau dat verwijst naar hoe het in het vrederijk straks zal zijn. Christus met de verheerlijkte heilige. En de vraagsteller zal het wel zo bedoelen, dat zoals die verheerlijkte heilige pas gezien worden als Christus in heerlijkheid verschijnt, zoals je dat op de berg daar aanschouwt, zo wordt dat ook in Hebreeën 11 gezegd. Pas straks, als Christus in heerlijkheid terugkomt, dan zullen ook zij de volle heerlijkheid van het vrederijk beleven. En daarmee de vervulling van alle beloften die God hun geschonken had. Ik begrijp niet, zegt deze vraagsteller, hoe het zit met de opstanding en het in de hemel zijn. Wij gaan naar het sterven naar de hemel en vervolgens is er een opstanding op aarde. En daarna gaan we weer naar de hemel. Het lijkt erg onlogisch. Klopt, dat hebt u goed en daarom klopt uw verhaal ook niet zo. Dat is dan net het punt. Heel veel mensen hebben de voorstelling, ze kunnen een hele leer der toekomende dingen op één vingernagel schrijven. Anderen schrijven daar dikke boeken over, maar heel veel christenen die kunnen het op één nagel af. Als je gelovig bent en als je sterft, dan ga je naar de hemel. Dat is het. Ja, hoe zit het dan met die wederkomst? Ja, daar hebben ze ook niet zoveel belangstelling voor, want ze zijn toch al in de hemel. Ja, maar hoe zit het dan met de opstanding? Ja, dat komt ergens ook aan het einde, maar hoe dat dan past in dat hele verhaal. Nou, de kern van het probleem zit hem dat we te veel in onze eschatologie, onze leer der toekomende dingen gefixeerd zijn op wat er bij het sterven behoort. En dat is eigenlijk heel zonde. Er zit ook een heidense achtergrond achter, alsof die ziel veel belangrijker is dan het lichaam. Het gaat erom waar straks die ziel blijft. Terwijl voor God dat lichaam zo belangrijk is dat hij ons wil leren uit te zien naar de dag van de opstanding. Als je kijkt naar Jacob, die zegt, op uw zaligheid wacht ik, o heren. Nou, door hele horden christenen is dat toegepast op het sterven naar de hemel gaan. Alsof Jacob daarmee bezig was op dat moment. Hij was bezig met de toekomst van zijn volk. En als hij net gehad heeft over Dan, die daar een type is van de antichrist, en hij ziet zijn hele volk in nood, dan zegt hij, op uw zaligheid, en dat is niet het geluk van de hemel, dat is de redding. Dat woord betekent heil, redding, verlossing. Dan roept hij, dan zucht hij, op uw verlossing wacht ik, o heren. Dat is de verlossing voor zijn volk. En die vind je dan prompt daarop in Juda, waar verwezen wordt naar Silo, de Messias. In de komst van de Messias ligt de verlossing van Israël. Daarom zie je dat Israël consequent uitziet naar de opstand. Maar dat is ook zo bij alle andere gelovigen in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Je ziet dat bijvoorbeeld heel frappant als het gaat over het vaderhuis. Hoeveel christenen denken niet, als ze sterven, dan gaan we naar het vaderhuis. Lees de RD en ND overlijdensadvertenties er maar op na. En dan zeg ik maar, waar lezen we dat in de Bijbel? Ik lees in Johannes 14 dat de Heer Jezus, als hij straks terugkomt, ons in het vaderhuis brengt. Nou, waar zijn we dan intussen? Nou, als u het dan toch wil weten, per se. De heus, God zorgt heus wel goed voor de zielen van de gelovigen in die tussentijd. We noemen dat ook de tussentoestand tussen het sterven en de opstanding. Dat is het paradijs, de Heer Jezus zegt. Hé, dan zult gij met mij in het paradijs zijn. En Paulus zegt dat het zeer verre weg het beste, dus het is heus wel goed voor elkaar hoor. Zolang u maar niet uw eindbestemming daarop richt, want het is een tussentoestand. De gelovigen daar wachten ook. Want die zijn bloot. Dat is een ziel zonder lichaam. Dat ligt in het graf. Dat kan nooit de eindtoestand zijn. De volmaaktheid is de volmaaktheid van de opstanding. Daarom zien wij uit naar de wederkomst en niet naar het sterven. Ik heb dat ooit tegen professor Velema gezegd en later schreef hij het zelfs in de krant. U hebt een tijdje geleden in het RD kunnen lezen. Kan iemand zich nog herinneren dat hij het gelezen heeft? Niemand? Laat dan maar zitten. Ik had het een keer tegen hem gezegd en toen verwees ik ernaar in een televisieprogramma zonder zijn naam te noemen. Maar hij zei in het RD, dat was ik, dat was ik. Want hij zei, een christen moet elke dag aan zijn dood denken. En in mijn eigen wijsheid flapte ik eruit, een christen moet elke dag aan de wederkomst van Christus denken. U bent het mee eens? Nou schrijf het maar aan het RD dan. Nee, maar dat is typisch voor die toekomstverwachting. Terwijl de toekomstverwachting in het Nieuw Testament nooit gericht is op die tussentoestand, maar op de wederkomst van Christus. Ze verwijzen er wel naar. Als ik ontbonden word, zal ik met Christus zijn. Dat is zeer verreweg het beste. Maar Paulus zegt nooit, dat is het nou waar ik naar uitzie. Hij weet, in die tussentoestand is het goed voor elkaar. Maar de verwachting is gericht op de opstanding. Op de verschijning van Christus, Filippenzen 3. Filippenzen 1 zegt, die met Christus te zijn is verreweg het beste. Maar dat is niet zijn verwachting, waar zijn hoop op gericht is. Dat vind je in Filippenzen 3. Ons burgerschap is in de hemel, van waaruit wij ook Christus als heiland verwachten, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Kijk, dat is zijn toekomstverwachting. Dus, als we dan, daarom staat er ook niet, als wij straks als Christus terugkomt, terwijl we nog in de graven zijn, als de Heer Jezus komt om zijn gemeente tot zich te nemen, dat wij dan uit de hemel neerdalen, we komen uit de graven op. Natuurlijk betekent dat dan op een of andere wijze dat we ook uit het paradijs tevoorschijn komen, maar het accent ligt erop, op die opstanding. We stijgen op uit de graven. En dan zullen we de Heer tegemoet gevoerd worden in de lucht. Lees het maar naar in 1 Thessalonicenzen 4. En als u het zo voorstelt, ja, we zijn eerst in de hemel en dan weer naar beneden en dan weer naar de hemel. Nee. Nee, want we komen op uit de graven.
Dat denk ik ook, maar u noemt
het
paradijs.
Nee, maar dat gaat niet om hemel of paradijs, want het paradijs is ook in de derde hemel, daar gaat het me niet om. Het gaat erom dat zoals de schrift het voorstelt is, als Christus terugkomt, dan komen we niet uit de hemel, wij komen uit de graven omhoog. En de gelovigen die achterblijven op aarde zullen veranderd worden en zo zullen wij met de Heer, als hij komt om ons te halen, de Heer tegemoet gevoerd worden in de lucht. Als Christus zal verschijnen in heerlijkheid en macht en majesteit, dan zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Maar dat is omdat we dan al met onze opstandingslichaam in de hemel waren. Maar dat is een heel onderwerp. Ik ga er niet verder op in. Het is verder maar een nevenpuntje. Als we maar zien, de volmaaktheid van Hebreeën 11 is niet het naar de hemel gaan bij het sterven, maar is de opstanding bij de verschijning van Christus. Elk lijden dat ons overkomt is toch geen beproeving voor zijn naam. Erg veel beproevingen voor zijn naam maak ik niet mee. Is dat jammer of niet? Ja, dat is verschrikkelijk jammer. Maar laat ik bij het begin beginnen. U hebt volkomen gelijk. Elk lijden is nog geen beproeving voor zijn naam. Als ik die ondeugende opmerking mag maken, als je zondag 10 van de Heidelbergse catechismus leest, zou je wel die indruk krijgen. Want daar worden elke vorm van lijden allemaal op één lijn gesteld. Maar in het Nieuwe Testament is ziekte altijd iets, om dat voorbeeld te nemen, wat met alle kracht bestreden is. Dat heeft de Heer Jezus bestreden en de apostelen hebben dat bestreden. En er wordt nooit verteld dat het iets is om in te berusten en gelaten te ondergaan. Maar vervolgingen worden niet bestreden, daar moet je naar uitzien. Daarom zei ik straks wel gelukzalig. Het staat niet wel gelukzalig als je ziek bent, maar wel gelukzalig als je vervolgd wordt om het geloof. Als je ziek bent, dan moet je de oudste roepen, dan moet je zo gauw mogelijk vanaf van die ziekte. Misschien zit er zonde in de weg, dan moet je dat beleiden. Dat is iets waar je zo gauw mogelijk vanaf moet komen. Maar beproevingen, vervolgingen bedoel ik, vervolging is niet iets waarvan je vanaf moet komen, maar waar je naar uit moet zien. Ik zeg het nu op de hoogte van het geloof, hè? Niet op de hoogte van onze eigen natuurlijke vleeselijke neigingen. Dat is waar je naar uit moet zien. Als je niet vervolgd wordt, dan, mag ik het even zwart-wit stellen, dan is er iets mis. Want er staat in 2 Timotheus 3, alle die godvruchtig willen leven zullen vervolgd worden. Dus, alsjeblieft, ga maar bij jezelf na. Ja, maar wij leven toch niet in een land waarin je in de gevangenis wordt gegooid? Nee, maar als je om je geloof bekritiseerd en bespottelijk gemaakt wordt door je buren of door je vrienden of door je collega's, dan is dat de normale weg. En als dat niet gebeurt met je, dan moet je je afvragen of je al een consequent getuige bent. Als je een consequent getuige bent, ik wil nog niet zeggen dat je altijd iedereen moet lastigvallen, dan kun je ook een hele vervelende kerel of vrouw zijn. Dus ik bedoel echt op een geestelijke wijze. Als je een consequente getuige bent, als jij radicaal kiest voor de Heer Jezus, dan zul je vervolgd worden.
Onder de christenen zelfs?
Hè? Ja, onder de christenen zelfs. Dat maakt niet uit, het kan van alle kanten zijn. En zoals ik zeg het heel open en eerlijk, als ik oefen een openbare bediening uit, ik steek mijn nek uit, wie aan de weg timmert heeft veel bekijks, hoge bomen vangen veel wind. Ik zou het zeer abnormaal vinden als ik dus niet bekritiseerd en belachelijk gemaakt zou worden. En gelukkig, ik zeg het even heel zwart-wit, hè? Gelukkig gebeurt dat bij de vleet. Ga maar na op het internet, zoek maar onder Ouweneel of Willem Ouweneel, dan zul je het genoeg vinden. En ik verblijd me daarover. Want het is een stimulans voor onze geestelijke kracht. Als je niet vervolgd wordt, heb je ook een zwakke bediening. Een sterke bediening is per definitie een bediening die bekritiseerd wordt en belachelijk gemaakt wordt. En ik zou me zorgen maken als dat niet gebeurde. Want vervolgingen en beproevingen zijn niet iets dat ons moet neerdrukken, maar dat een stimulans is voor onze geestelijke energie. Hoe zwaarder je bevolgd wordt, hoe sterker je daaruit tevoorschijn komt. Er is maar één manier om een sterke bediening op te bouwen. En dat is langs de weg van de vervolging en de beproeving. Ik zeg het even wat zwart-wit, maar het is precies zoals u zegt. Als u zegt, ik maak niet veel beproevingen mee, is dat jammer? Dan zeg ik, ja, dat is jammer, dan moet je om vragen. Hier mag ik meer beproevingen? Denk om, nou zeg ik iets wat natuurlijk een beetje pijnlijk ligt. Want de vraag is nu, hoort vogelpest in jouw bedrijf bij die afdeling ziekte? Of hoort het bij de afdelingen vervolgingen? Nou, daar moet je maar eens goed over nadenken. Het is natuurlijk pijnlijk om dat hier openlijk neer te leggen. Zeker als het jouw bedrijf raakt. Maar we moeten ons natuurlijk toch afvragen, dat geldt niet voor die kippenboeren, dat geldt voor de Nederlandse bevolking. Waar we mee bezig zijn als, hoe was het, 5 jaar geleden wij de varkenspest gehad hebben, en 2 jaar geleden de MKZ hebben gehad, en nu de vogelpest hebben. Dat zijn geen beproevingen van ons geloof. Dat is helemaal niet iets specifieks dat gelovigen overkomt, al gebeurt het dan alweer op de Veluwe. Waar het om gaat is dat we ons moeten afvragen, wat hebben wij gedaan dat ons zulke dingen overkomen? Sommigen zijn daarvan het slachtoffer, dat is niet omdat dat de ergeren zijn. Als in de gemeente van Korinthe velen ziek en ontslapen waren, dan was dat niet omdat dat de schuldigste waren, maar omdat er in die gemeente grondig iets mis was. We moeten ons afvragen, is er in onze samenleving iets grondig mis? Misschien moeten we ons wel bezinnen op de vraag of 3 miljoen kippen op een kluitje niet vragen om moeilijkheden is. Maar dat is natuurlijk heel pijnlijk om dat op dit moment te zeggen. Maar zijn we op de goede manier bezig met de natuur? En daarom zeg ik, dat is iets waar we uit moeten leren, waar we heel drastische maatregelen zullen moeten treffen, zoals dat bijvoorbeeld in de varkenshouderij gebeurd is. Of wij op de goede manier bezig zijn, want we zijn, deze branche is zo ontzettend kwetsbaar, dat als één zo'n ziekte uitbreekt, ja, eigenlijk de hele branche daarmee geruïneerd wordt. Dat heeft dus niks met geloofsbeproevingen te maken. En strikt genomen kun je daar dus ook Hebreeën 11 niet op toepassen. Als een beproeving, terwijl het wel iets is natuurlijk waar je geloof op de proef gesteld wordt. Maar dan in een andere zin, zoals ook ziekte een iets is waar je geloof in op de proef gesteld wordt. Maar God, op zichzelf genomen wordt God niet in de ziekte verheerlijkt, maar hij wordt verheerlijkt in de genezing ervan. Wanneer een gelovige de weg van Jacobus 5 volgt, wanneer een gelovige bij zichzelf te raden gaat en als hij gezondigd heeft, die zonde beleidt. Dat is de weg van Jacobus 5. Van de blindgeborene zegt, deze heeft niet gezondigd en zijn ouders niet. Daar ging het dus niet om zonde. Maar het is opdat de werken Gods openbaar worden. Maar die werden niet openbaar in die ziekte, maar in de genezing ervan. Er zijn dus dingen waar je te maken hebt met ziekte en genezing. De vogelpest is ook een ziekte die ons raakt. Omdat het mensen aantast in hun bedrijven. En ze moeten zich afvragen, wat doen wij verkeerd dat ons dit overkomt? Maar dat is totaal iets anders dan beproevingen om het geloof. Want die raken de gelovigen, die raken niet de ongelovigen. Daar gaat de scheidsmuur dwars tussen gelovigen en ongelovigen door. En ook tussen geestelijke gelovigen en vleeselijke gelovigen. Dat moet ik er dan ook nog bijvoegen. Dus als het om geloofsbeproeving gaat, om vervolgingen en verdrukkingen die ons van de kant van de boze wereld overkomen, dan moeten we ons daarin verblijden. Maar als het gaat om ziekte, of het nu van onszelf is, of dat het is van onze dieren, dan moeten we ons afvragen, wat is er mis? Wat wil de Heere God ons hiermee zeggen? En dat kan te maken hebben met de manier waarop wij onze agrarische bedrijven inrichten. Het kan ook te maken hebben dat op andere wijze de Heere God ons iets wil duidelijk maken. Maar het is iets wat we leren moeten. En als we het gaan leren, zal die ziekte ook verdwijnen. En misschien is dat leren heel simpel, dat we die hele tak moeten saneren en opnieuw onder de loep moeten nemen, of wel goed bezig zijn met de natuur. Maar het kan ook zijn dat we zelf moeten ontdekken, de Heere God is op een andere wijze bezig ons te strijden. Ik weet het niet, dat kan ik niet invullen voor die mensen, dat moeten ze zelf doen. Ik kan hoogstens zeggen, het raakt ons allemaal als Nederlandse bevolking. Het gaat ons allemaal heel veel belastingcenten kosten. Alleen al daarom zouden we ons allemaal ook bij betrokken moeten voelen en ons moeten afvragen, wat heeft de Heere God met deze dingen te zeggen. Maar dat vraag je je niet af als je beproefd wordt om het geloof. Want het is, daarom zegt de schrijver ook, doe nou niet net alsof jullie iets vreemds overkomt. Als mij vogelpest overkomt, dat is iets vreemds, dat hoort niet bij het christenleven. Dan moet ik me afvragen, wat is er mis? Maar als mij vervolgingen overkomen, dat is niet iets vreemds, dan zeg ik, hoera, alles is goed. Begrijpt u dat? Ik zeg het weer even heel zwart-wit. Vandaar dat ik citeer dat Handelingen 5, ze waren verblijd dat ze die eer, dat hun die eer te beurt was gevallen om vanwege de naam smadelijk behandeld te worden. Dus dat is normaal, dat is niet iets vreemds, dat is normaal. Worden jullie verdrukt, zegt de Hebreeuwse schrijver. Nou prima, verheug je erin, dat is normaal. Wel gelukzalig als ze je vervolgen om Christus. Dan moet je dus naar verlangen. Als het er niet is, dan is er iets mis. Maar ziekte verlang je niet naar. Daar vecht je ook tegen, daarom is het ook terecht dat we naar de dokter gaan. Daar vecht je tegen, want dat is niet normaal, dat is niet wat God voor ons in petto heeft. Als hij erin verheerlijkt wordt, dan is het doordat hij zijn doel met die ziekte bij ons bereikt en we tot erkentenis komen. En dan kan die ziekte ook weer verdwijnen. Dat is de weg van Jacobus 5. En nu geldt dat ook voor het geval dat die ziekte dan niet onze lichaam betreft, maar ons bedrijf. Maar dan blijven diezelfde grondvragen bestaan. Zijn we goed bezig? Wat wil de Heere God ons zeggen? Waarin wil hij ons corrigeren? Kunt u iets zeggen wat de Bijbel zegt over de periode van ons sterven en de wederkomst van Jezus Christus? Nou, dat heb ik dus eigenlijk gedaan. Het antwoord is heel weinig, zegt de Bijbel daarover. De Bijbel zegt in elk geval nooit letterlijk, als we sterven gaan we naar de hemel. Ik vraag wel eens ondeugend om mensen een beetje in war te brengen, dat helpt soms. Als je me daarna weer een beetje de puin ruimt natuurlijk. Dan denk ik, waar staat nou in de Bijbel dat we naar de hemel gaan als we sterven? We praten elkaar allemaal na. Wat we lezen is in Lucas 23, vers 43, dat de Heer Jezus zegt tegen de moordenaar aan het kruis, heden zul je met mij in het paradijs zijn. En we lezen in Filippenzen 1, we zullen met Christus zijn. Dat is verreweg het beste. En we lezen in 2 Korinthe 5, we zullen bij de Heer zijn. In Lucas 23 gaat het over Jezus. En als iemand dus zegt aan mij, wat weet je over het paradijs te vertellen, dan zeg ik drie dingen. We zullen bij Jezus zijn, Lucas 23. We zullen bij Christus zijn, Filippenzen 1. En we zullen bij de Heer zijn, 2 Korinthe 5. Meer weet ik niet. Weet u meer? Als u zegt die gouden palen, gouden straat en palen poorten, zegt, oh, dat is niet het paradijs, dat is het Nieuwe Jeruzalem. En dat zijn we zelf. Want in het Nieuwe Jeruzalem is de bruid van het Lam. Paradijs, het roept het beeld op van vruchtbomen, van genietingen, van rust, kabbelende beekjes, maar het is allemaal beeldspraak. Het enige wat we werkelijk weten is, we zullen daar bij God zijn, we zullen bij Christus zijn. En dat is meer dan voldoende. Want als God er niet was, dan was de hemel ook geen hemel. De hemel is niet een soort lui lekkere land. Een prachtige plaats. Plaatsen hebben nooit heerlijkheid. God heeft alleen heerlijkheid. De hemel is heerlijk omdat God er is. Dat is heel anders dan de hemel van de Koran. Daar wordt over God bijna nooit gesproken, maar wel over het lui lekkere land dat we daar aantreffen. We worden daar door jonge dames op onze wenken bediend. Of het voor de jonge dames ook de hemel is, dat vraag ik me dan af. En van vrouwen, of die ooit in de hemel terechtkomen, wordt ook nooit wat gezegd. Het is maar 10% kans, heb ik me laten vertellen als moslimvrouw, dat je in de hemel komt. Het is echt een mannenhemel. Maar er wordt over God niet gesproken. Het is echt een lui lekker land. Het is totaal werelds, totaal heidens, totaal aards, totaal vanuit het menselijke begeerte opgekomen idee van de hemel. Maar vanmorgen lazen wij die conferentie in Dalfsen uit de zaligsprekingen. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Dat is de hemel. Zoals de oude kerkvaders het al zeiden, de contemplatio Dei, de aanschouwing van God. Dat is de hemel. Dus naar de hemel gaan, zeg maar, we gaan naar de Heer Jezus. Waar zijn onze geliefden zijn bij de Heer? Hebben ze het daar goed? Ja, ze hebben het daar geweldig, want er is niks moois dan bij hem te zijn. Maar ze zijn daar incompleet. Dat weten ze ook, ze wachten daar. Ze wachten op hetzelfde waar wij op wachten. Ze wachten op de wederkomst. Want dan pas zullen, zoals de catechismus het zegt, zo zegt de Bijbel het eigenlijk nooit, maar ik weet ook niet hoe ik het beter moet zeggen, dan zullen ziel en lichaam weer met elkaar verenigd worden. En dan pas zijn we weer compleet. Dan hebben we onze jas weer aan. Dat is het lichaam. Slapen? Nee, want dan zou het nooit gezegd zijn dat het zeer verreweg het beste is. Er zijn wel mensen die dat beweerd hebben. We hebben daar een hele kerkscheuring over gehad in Nederland. Althans, daar speelde deze idee een belangrijke rol in. Maar ik kan niet inzien dat als ik straks tussen het sterven en de opstanding zou slapen, dat dat zeer veel beter is dan nu. Dan wil ik nog liever een tijdje op aarde blijven. Nee, we zullen bij Christus zijn. Dat is veel beter dan nu. En dat kan ik me niet voorstellen dat dat betekent, je zult slapen. Als de Heer Jezus zegt tegen die moordenaar, je zult, heden zul je met mij in het paradijs zijn, alleen je zult daar wel in slapende toestand zijn, dan kan ik niet inzien wat daar nou de bijzondere troost van is. En de vreugde.
Ja, mag ik daar wat over vragen? Er zijn mensen die beweren dat de context zegt dat die vertaling niet juist is.
Ja, natuurlijk. Je hebt...
En dat die zeggen van, en dat we niet kunnen weten.
Ja, het is ook flauwekul, dat zeg ik u. Nee, flauwekul.
Is dat flauwekul?
Ja, neem het van mij aan. Ik zeg het nog een keer voor het bandje. Flauwekul. Je moet altijd... Wat zegt u? Komt er niet op het bandje? Ja, ja, dus zeg het nog een keer. Onzin. Je moet altijd wantrouwen. Nee, het zijn geen leugenaars. Nee, dat zeg ik niet. Onzin. Nee, ja, ja, ik weet het. Dat zijn mensen die ook dat weer nagepraat hebben. Die kunnen zelf die grondtekst niet beoordelen. Die mensen die dat verzonnen hebben, die hebben gezegd... Ja, nee, maar dat is helemaal fout vertaald. Dat moet zijn... Dat is ook geen wonder dat ze dat zeggen, want anders klopt hun leer niet meer. Dus om die leer kloppend te maken, moeten de Bijbelvertalingen gecorrigeerd worden... Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij. En dan maakt men ervan, ik zeg u heden. Nou, nergens in het Nieuwe Testament vind je zo'n rare uitspraak. Ik zeg u heden. Hoe kun je nou iets gisteren zeggen? Of hoe kun je nou iets morgen zeggen? Het is zo'n constructie dat mensen niet zien wat een gewrongen constructie dat is. Maar dat zegt men omdat het niet, volgens hun leer, niet waar kan zijn dat wij op het moment van het sterven met Christus in het paradijs zijn. Dat zijn de mensen, ik denk aan dominee Telder, laten we het maar noemen, die een boek geschreven heeft over de zielenslaap, wat mede aanleiding gaf tot de scheuring in de vrijgemaakte kerk in 1967. Het was een van de vele punten. Dat is iemand die ging uit van de tekst in het boek Prediker, de doden weten niets. En toen hij eenmaal zijn stelling had ingenomen, toen moesten alle teksten die zo duidelijk spreken over het hiernamaals daaraan worden opgeofferd. Dat is typisch iemand, zoals ik bij iemand las, die... Liever leeft bij de vraagtekens van het Oude Testament dan bij de uitroeptekens van het Nieuwe Testament. Die begint bij zo'n moeilijke tekst in Prediker, die een heel bepaalde context moet zien, want de prediker wil niet verder kijken dan zijn neus lang is, dan, of zoals hij het zegt, onder de zon, wat er gebeurt. En dan zeggen we, ja, de doden weten niets. En zo'n tekst, in een heel bepaalde context, wordt eruit genomen, en al die duidelijke teksten die spreken over het hiernamaals, die moeten dan stuk voor stuk worden gewrongen in een bepaald schabloon, om het verhaal kloppen te maken. Dat is ook de methode van de Jehovah's getuigen. Die moesten op den duur wel hun eigen Bijbelvertaling maken, om al dat soort grappenmakerijen in de vertaling te kunnen aanbrengen. En daarmee worden mensen zand in de ogen gestrooid, want die kunnen dat zelf niet beoordelen. Zo werkt het. Als mensen u gaan vertellen, al die vertalingen zijn verkeerd, het moet eigenlijk zo zijn, kan dat wel eens waar zijn? Want ik doe het ook wel eens een keer. Dus het moet wel eens waar zijn, want ik doe het ook. Maar in het algemeen, voor als er mensen zijn die zelf geen Grieks kennen, dan moet je daar zeer wantrouwig zijn. Dan zeg je maar, Handelingen 22, als iemand dat zegt, dan zeg je maar, kent gij Grieks, zijt gij dan niet die Egyptenaar die met 4000 rovers de woestijn is ingegaan? Zo staat het daar, hè. Maar dus, wantrouw die mensen die weten te vertellen dat al die vertalingen verkeerd zijn. Nou, onderzoek het maar. Nee, je hoeft niet geen Grieks te leren. Lees zelf die teksten maar die ik noemde. Lucas 23 vers 43, Filippenzen 1 vers 23 en 2 Korinthe 5, de eerste 10 vers. Je kunt het zelf nagaan. Dan hoef ik je gewoon Hollandse Bijbel. Maakt niet uit. Zelfs eventueel de MBG-vertaling. Wij gaan afronden.